Goedenavond, lieve mensen. Wij willen vanavond lezen uit de Hebreeënbrief, het eerste hoofdstuk. Hebreeën 1 bij vers 1 te beginnen, en ik doe dat uit de Telos-vertaling. Ik zeg het nog maar weer eens een keer, ik doe dat omdat dat de minst slechte vertaling is die ik ken. Vertalen is altijd behelpen. Dit is geen Bijbel, maar een vertaling van de Bijbel. Dat moeten we altijd goed begrijpen. Het is altijd mensenwerk. We proberen in Nederlandse woorden de Heilige Schrift weer te geven. Ik heb altijd wel enig begrip voor moslims die zeggen je kunt de Koran eigenlijk niet vertalen. Maar ik ben toch wel erg blij dat de Bijbel wel vertaald is. Dankzij de reformatie is het woord van God onder het volk gekomen, onder de brede mensenmassa van Europa. En daardoor kennen we de Bijbel nu zo goed. En het is ons bespaard gebleven dat we allemaal Hebreeuws en Aramees en Grieks moeten leren. We lezen in de Telos-vertaling Hebreeën 1. Nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de werelden gemaakt heeft. Deze, die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, en die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, is, nadat hij door zichzelf de reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht, gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Zoveel meer geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam geërfd heeft dan zij. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt? En opnieuw, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. En opnieuw, wanneer hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij wel, die zijn engelen tot geesten maakt en zijn dienaars tot een vuurvlam. Maar van de zoon, uw troon, o God, is tot in alle eeuwigheid en de scepter van de rechtmatigheid is de scepter van uw koningschap. U hebt gerechtigheid lief gehad en wetteloosheid gehaat. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen. En u, Heer, hebt in het begin de aarde gegrondvest en de hemelen zijn werken van uw handen. Zij zullen vergaan, maar u blijft. En zij zullen alle als een kleed verouderen, en als een mantel zult u ze samenrollen, en als een kleed zullen zij veranderd worden. Maar u bent dezelfde, en uw jaren zullen niet ophouden. Tot wie van de engelen echter heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden stel tot een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten, die tot dienst uitgezonden worden ter wille van hen die de behoudenis zullen beërven? Tot zover de lezing van het woord van God. Ik lees u voor het gemak wat er boven deze brief geschreven staat als inleiding hier in de Telos-vertaling. We hoorden het net al, hier staat niet waarschijnlijk, maar iets voorzichtiger, mogelijk geschreven door Paulus. En dan in het jaar 62 of 63, tijdens zijn eerste gevangenschap in Rome. Waarschijnlijk aan Joodse christenen in Palestina, die zeer vertrouwd waren met het Oude Testament en het Evangelie, maar nog vasthielden aan de Joodse wet en eredienst en aan het nationale karakter van de Joodse godsdienst. Geconcentreerd in Jeruzalem, waarvan de val echter vlak voor de deur stond. Zij moesten daarom leren deze uiterlijke nationale godsdienst op te geven en in te zien dat zij niet moesten vasthouden aan wat slechts een voorafschaduwing was, maar aan hem die de volmaakte vervulling van de oudtestamentische offerdienst was. Dat staat hier als inleiding en daar is nog wel een paar dingen aan toe te voegen. In de eerste plaats, deze mensen die dus Joodse christenen waren, vandaag zouden we misschien liever zeggen Messias belijdende Joden, want het woord christen dat bestond nog nauwelijks in die tijd, Het waren de eerste plaats Joden. Ik heb thuis een Bijbel samengesteld door Messias beleidende Joden. Die noemen dit ook de brief aan de Messias beleidende Joden. Het is een brief aan, niet aan christenen, maar aan Hebreeën. Dat is een ander woord eigenlijk voor Joden. Maar dan Joden die de Messias hadden leren kennen. En als gevolg daarvan, van deze aanvaarding van de Messias, zwaar onder druk stonden van hun vroegere geloofsgenoten. En wat nog altijd hun volksgenoten waren. Mensen die hen probeerden terug te drijven in het Jodendom. En het hun zeer kwalijk namen dat ze Jezus de Messias noemden. Ik las onlangs het verhaaltje van een rabbijn. Iemand kwam naar binnen rennen. En hij zei, rabbijn, de Messias is gekomen. En die man moest het nog een paar keer herhalen, want de rabbijn bewoog zich niet. En tenslotte schudde hij hem aan de arm heen en weer. En de rabbijn stond kalm op, ging naar buiten, keek naar het raam. Keek door het raam naar buiten en zei, dat kan niet. Er is nog niets veranderd. Want als de Messias komt, dan breekt het rijk van vrede en gerechtigheid aan. Dan zijn de vijanden van Israël verstrooid en vernietigd. Dan is Israël veilig in zijn land. Een van de allersterkste argumenten, zo meent men, van het Jodendom tegenover het Christendom, dat beweert dat de Messias al gekomen is, is altijd geweest, als de Messias gekomen is, waarom is er dan niets veranderd in deze wereld? In de middeleeuwen had je grote debatten tussen rabbijnen en geestelijken, dat waren dan Rooms-Katholieken in die tijd. En een van de grote argumenten van het Jodendom was altijd weer, als Jezus de Messias is, ten eerste waarom is hij dan gestorven, waarom is hij dan omgebracht en waarom is er dan sindsdien ook zo weinig veranderd. Je kunt je best voorstellen dat heel velen dat hele sterke argumenten vinden, want heel veel christenjongeren vragen diezelfde dingen en christenouderen. En als er dan ook nog eens verdrukking bij komt, dan wordt de verzoeking om dan maar weer terug te keren in de schaapskooi van het Jodendom wel heel sterk. In Hebreeën 10 wordt dat uitvoerig beschreven. En dan zie je hoe groot die druk was. Er was gevangenschap, roof van hun goederen. En wat die mensen nodig hadden was volharding. Volharding om te blijven volhouden en de Heer Jezus niet los te laten. Want, zegt hij in datzelfde hoofdstuk, de schrijver noem ik hem nu maar voorzichtigheidshalve, wat de schrijver daar in datzelfde hoofdstuk Hebreeën 10 zegt, als je Jezus kwijtraakt, dan ben je alles kwijt. Het Jodendom is een voortreffelijke godsdienst, dat zeg ik met nadruk, want God zelf heeft die ingesteld. Maar het Jodendom is als een huls die klaargemaakt was om door iets gevuld te worden. En datgene wat het moest vullen was de persoon van de Messias. Zonder die Messias was het Jodendom onaf. En nu de Messias gekomen is, is het oude der verdwijning nabij, om Hebreeën 8 te citeren. De huls, ik zal niet zeggen de huls heeft afgedaan, maar ik zeg wel, de huls heeft alleen maar betekenis door dat wat die huls opvult. Als je dat wat die huls opvult weer prijsgeeft, zegt de schrijver tegen deze lieve broeders en zusters daar in Palestina, dan heb je niets, want die huls was goed en mooi toen de Messias nog niet gekomen was. Maar nu de Messias gekomen is en je klampt je vast aan de huls en je geeft dat wat erin opgesloten zit weer prijs, is ook de huls waardeloos geworden. Jezus is maar niet een soort aanvulling, een interessante aanvulling op het Oude Testament, op het Jodendom. Hij is er de zin en de inhoud en het doel van. Christus is het einde der wet, zegt Romeinen 10. En dat betekent niet zozeer dat sinds hij er geweest is de wet heeft afgedaan, maar het woord voor einde dat we daar vinden, telos, zoals hij deze vertaling ook telos vertaling heet, daar heb je datzelfde woord. Dat woord telos, wat daar gevonden wordt in Romeinen 10 vers 4, dat betekent zoveel als doel of zin of vervulling. Hij heeft de wet niet afgeschaft. Hij zegt zelf in Matthäus 5, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om die te vervullen. Hij is niet gekomen om de huls weg te doen, maar die huls een diepe, eigenlijke inhoud te geven, waardoor die huls pas zijn zin en betekenis krijgt. En wie dan de inhoud weer prijsgeeft, ja, die is ook eigenlijk de huls kwijt. Want die is dan volkomen zinloos geworden. En om dat duidelijk te maken, zien we hoe de schrijver meer dan in welke brief in het Nieuwe Testament dan ook, met uitzondering misschien van de Colossenzenbrief, hoe de schrijver daarom de persoon van Christus in dit boek verheerlijkt. Want het gaat er niet alleen maar om dat het christendom verhevener is dan het jodendom, want dan praat je eigenlijk abstract over stelsels, over godsdiensten. Op zichzelf is het wel juist om het zo te zeggen, maar je kunt er een verkeerde indruk mee wekken. Het gaat niet om een stelsel, het gaat om een persoon. En die persoon is groter en heerlijker dan alles wat de Joden tot dusver in het jodendom hadden gekend. Groter dan alle groten uit de Joodse geschiedenis. Groter dan Mozes, dan Aaron, dan David en Salomo, dan Jozua, dan Melchizedek, dan Abraham, Isaac en Jacob, om enkele personen uit deze brief te noemen. Voor ons is dat eigenlijk vanzelfsprekend. Ik zeg u niets nieuws, u wist het allemaal al lang. Eigenlijk, om het goed te begrijpen, zou je echt moeten proberen in de denkwereld van een Joodje in te leveren, voordat hij met het evangelie in aanraking komt. En te begrijpen hoe zij spreken over Moshe Rabbeinu, Mozes, onze leraar. De grootste uit het Oude Testament. En dan het evangelie op je te laten inwerken, dat zegt maar er is één die is veel groter dan Mozes. Dat heeft de Vader zelf gezegd. Want hij zei het op de berg der verheerlijking, toen de Heer Jezus daar tussen Mozes en Elia stond. En Petrus ze eigenlijk op één lijn stelde, want voor alle drie wilde hij een hut bouwen. Dan zegt de Vader, deze is mijn geliefde zoon, deze ene. Hij heeft Mozes en Elia nooit zijn zonen genoemd. Deze ene is het. En dan staat erachter, hoort hem. Weet u, dat is een radicale omkering in je denken. Als je je hele leven tot dusver gehoord hebt, hoort Mozes. Als Mozes elke sabbat in de synagoge gelezen wordt, en aan het eind van Deuteronomium dan beginnen we weer overnieuw in Genesis. Als Mozes zo gelezen wordt met voortdurend de oproep, hoort hem. En je moet dan de stem van de Vader horen die vanuit de hemel zegt, nee, niet Mozes. Belangrijk wat Mozes zegt, maar er is er één die er ver bovenuit gaat. En als het volk afgeweken is van de wet, dan is het belangrijk wat Elia zegt, want die brengt het volk weer terug tot de wet. Maar er is er één die ver boven Elia uitgaat. Mozes en Elia zijn alleen maar wegbereiders voor deze ene geweest. Begrijpt u wat een radicale omwenteling in het denken dat was? En daarom is de schrijver zo bezig met de persoon van de Heer Jezus in deze brief. Het gaat er niet om dat het ene stelsel is dan het beter dan het andere. Het ene stelsel was voortreffelijk, maar er ontbrak het allerwezenlijkste aan. Dat kon ook nog niet, want Jezus was toen nog niet gekomen. Maar nu hij gekomen is, hangt alles ervan af of deze Joodse mensen hun Messias zouden leren kennen en herkennen, ja of nee. In het eerste hoofdstuk is Jezus hoger dan de engelen. Dat is misschien wel in zekere zin het toppunt van alles. Want de engelen zijn in het Joodse denken toch altijd nog weer hoger dan de mensen. Als u in Hebreeën 2 even kijkt, dan ziet u daar dat die engelen meegewerkt hadden in vers 2, als het woord door engelen gesproken vast stond, maar in elders zie je dat in Galaten 3 en in Handelingen 7 nog frappanter, dat die engelen inderdaad het woord aan Mozes hadden overhandigd. Mozes was de grote leraar, zei ik al, maar waar had Mozes dat woord vandaan? Mozes had het van de Heere God ontvangen, maar dat was gebeurd door bemiddeling van engelen. Dat staat niet in het Oude Testament, maar het staat 3 keer in het Nieuwe Testament. Ik citeerde het net, Handelingen 7, Galaten 3 en hier in Hebreeën 2. De engelen waren bemiddelaars geweest. En dus van geweldige betekenis. God was op de Sinaï verschenen in al zijn heerlijkheid, dat vind je wel in het Oude Testament aangeduid, met zijn engelen. Mozes zegt dat in zijn grote lied en je vindt het ook elders aangeduid. Die engelen waren de hofstoet van de Heere God toen hij op Sinaï verscheen. Je kunt je voorstellen hoe Mozes vol eerbied was, niet alleen maar tegenover de Heere God, maar ook tegenover die engelen. Als maar Noah en zijn vrouw de engel des Heeren hebben gezien, dan denken ze dat ze moeten sterven. Zo ontzagwekkend is hun heerlijkheid. De engelen is geschonken aan Israël door bemiddeling van, de wet is geschonken aan Israël door bemiddeling van engelen. En u begint Hebreeënbrief al onmiddellijk met te zeggen dat Jezus groter is, heerlijker is dan de engelen. Het wordt met zoveel woorden gezegd in vers 4, zoveel meer geworden dan de engelen als hij uitnemender naam geërfd heeft dan zij. Pas geleden kreeg ik een boekje onder ogen dat alleen al handelde over dit ene woord, meer of beter, in de Hebreeënbrief. Het komt een aantal keren voor, meer dan of beter dan, hetzelfde woord. En het geeft heel vaak die gedachte aan waar ik het al over had, het aanduiden van iets dat groter is dan Jezus, groter, meerder, beter dan de engelen, Mozes, Aaron enzovoort. En hier begint het al. Al in die eerste verse zie je dat prachtige contrast. Het Jodendom is groots, want God heeft vroeger vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken in de profeten. Het Jodendom is groots, want God zond het zijn gezanten. En hij sprak door middel van die gezanten tot zijn volk. En hij deed dat vele malen en hij deed het op vele wijzen. Daar hoef je dus niks aan af te doen. Je mag nooit met enige minachting spreken over het Jodendom. Ik heb het nu niet over de Joden en over de Talmoedische godsdienst die zij later eraan toegevoegd hebben. Dat bedoel ik er even niet mee. Ik bedoel met het Jodendom als het geheel van de godsdienst van Israël, zoals God die oorspronkelijk aan zijn volk had geschonken. Even voor alle duidelijkheid. Wel nu, vers 1a geeft al onmiddellijk aan hoe groot dat is. Maar in vers 1b zie je dan meteen het contrast. Vroeger, vele malen op vele wijzen, tot de vaderen in de profeten. Daar staat tegenover het nu. We hebben niet meer in eerste plaats met vroeger te maken met wat God nu gegeven heeft en nu doet. Niet meer vele malen en op vele wijzen, maar eenmalig en op één enkele wijze. Want die is zo groot en zo afdoende dat alles wat God tenslotte nog te zeggen had, dat heeft hij in de Zoon uitgesproken. Niet meer tot de vaderen, hoe belangrijk dat ook is wat God destijds tot hen gesproken had, maar tot ons gesproken en dan niet in de profeten, maar in de Zoon. Niet door middel van de Zoon. God spreekt tot zijn volk door middel van profeten. Die zijn de overdragers van de boodschap. Maar deze merkwaardige Griekse constructie, waarbij het lidwoord ook ontbreekt, in zoon staat het eigenlijk, die maakt het verschil duidelijk, althans voor de kenners, maar het is uitgelegd hier in de voetnoot. God sprak niet door middel van de zoon, maar God zelf is in de gestalte van de zoon tot ons gekomen. De zoon is niet gewoon een van die vele profeten, dat is hij is ook een profeet. Maar de zoon is God zelf die tot ons komt in deze gestalte en zo rechtstreeks tot ons het woord richt. Die zou bijna kunnen vertalen, maar dat gaat misschien net iets te ver. Als zoon, God zelf spreekt nu in de gedaante van de zoon tot ons. Daarmee is ook al aangegeven wat verder in dit hoofdstuk uitgewerkt wordt. De zoon die spreekt is God zelf. Zijn stem is de stem van God. Op een veel hogere wijze dan dat ooit bij de profeten gezegd kon worden. Die waren altijd bemiddelaars van het woord. Ze waren zelf nooit goddelijk. Maar hier is het een goddelijk persoon die tot ons spreekt. En dat is de Zoon. Die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. Ik vind het zo treffend dat dat hier vermeld wordt voordat van de schepping sprake is. Je krijgt hier een blik in de eeuwigheid voor de grondlegging der wereld. Het eeuwig raadsbesluit van God gaat niet in de eerste plaats om ons en over ons, maar om de Zoon en over de Zoon. God heeft alle dingen geschapen voor zijn Zoon. Hij heeft hem al tot erfgenaam van alle dingen gemaakt voordat die dingen geschapen waren. Let op die merkwaardige volgorde. God schept om al het geschapene te kunnen neerleggen aan de voeten van zijn Zoon. En die zoon is ook degene door wie hij de werelden heeft gemaakt. Daarom kun je niet zeggen dat alleen maar de Vader de schepper is, zoals het in de apostolische geloofsbelijdenis staat. God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. Niet God de Vader is de schepper, trouwens ook niet God de Zoon. God, de drie ene God, is de schepper. Maar daarbij is altijd de Zoon degene door wie dat scheppingswerk ten uitvoer wordt gebracht. Dat vind je in Johannes 1, in Kolosse 1 en in Hebreeën 1. Een drievoudig getuigenis. Daar waar God zich manifesteert, ook in zijn scheppingswerk, is dat altijd in de persoon van de Zoon. Door hem heeft hij de werelden gemaakt. De Zoon is erfgenaam, de Zoon is schepper en ten derde, hij is de uitstraling van Gods heerlijkheid. Gisteravond sprak ik op een andere plaats in Eindhoven over Jesaja 6 onder andere. Waar we de heerlijkheid van God zien en ook daar onder invloed van een erg vadergerichte theologie denken heel veel christenen automatisch weer, als daar de Heere gezien wordt op zijn troon, in het visioen van Jesaja, dat het daar gaat over God de Vader. Maar als Johannes dat citeert wat daar gebeurt in Johannes 12, dan zegt hij, daar zag Jesaja de heerlijkheid van Christus. Want waar Gods heerlijkheid zichtbaar wordt, of dat nou in de schepping is, of dat dat is in zo'n roepingsvisioen als bij Jesaja, het is altijd in Christus. Wat van God zichtbaar wordt, gaat nooit buiten de persoon van Christus om. Daarom zegt Jesaja zag de heerlijkheid van Christus daar in de hemel. En zo is het hier ook. God is heerlijk in zichzelf, maar waar die heerlijkheid tot uitstraling komt en dus door mensen waargenomen wordt, is dat altijd in Christus. En om te voorkomen dat u zou denken dat hij alleen maar de uitstraling was en dat die heerlijkheid van God niet in hemzelf was, alsof je de stralen van de zon kunt onderscheiden en scheiden van de zon zelf, staat erachter en de afdruk van zijn wezen. Het wezen van God was evenzeer en is evenzeer aanwezig in de Vader als in de Zoon en in de Heilige Geest. Het wezen van de Godheid vindt zijn afdruk in deze persoon, Jezus Christus. En dan staat er ten vijfde dat hij alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Daar hebben wij te maken niet alleen maar met God als schepper, maar ook als onderhouder van alle dingen. En hij onderhoudt alle dingen ook weer in de persoon van de Zoon. Hij is het die daarin actief is. Hij is het die alle dingen draagt. Door zijn kracht, zijn goddelijke kracht. En het merkwaardige is dat er zelfs bij staat het woord van zijn kracht. Dat betekent dat alles voortdurend onder zijn bevel staat. Wij spreken over natuurwetten en daar is niets mis mee. Dat doet de Bijbel soms ook met andere bewoordingen. Maar de Bijbel weet ook van natuurwetten. Maar de Bijbel kent ook deze taal. Dat alles onder voortdurend gebod van God staat. In dit geval God de Zoon. Als de zon opgaat, is dat op Gods bevel. Als hij ondergaat, is dat op Gods bevel. Psalm 104. Zo staat alle dingen staan bij voorduur onder het bevel van God. Dat is God de Zoon. Ziet u waar ik het over heb? Dit is zo groot en zo verheven boven de allergrootste helden die wij in het Oude Testament kunnen vinden. Dat is de persoon van Christus. En wat een enorm contrast, maar er staat in de zesde plaats achter dat hij door zichzelf, ik denk dat dat zoveel betekent als in zijn eigen kracht, het ontbreekt trouwens in een heleboel handschriften, dat hij door zichzelf de reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht. Hier gaat het nog helemaal niet zozeer om dat hij dat voor ons heeft gedaan. Dat komt later aan de orde. Het gaat hier helemaal nog niet zozeer om ons. Het gaat hier om het volle licht te laten vallen op zijn persoon. Dat wij daar degene van zijn die daar de vruchten van plukken, dat is nu even niet aan de orde. Het gaat om de heerlijkheid van hem die de reiniging der zonden op Golgotha's kruis heeft tot stand gebracht. Het gaat bij al deze zeven kenmerken om de grootheid en heerlijkheid van zijn persoon, van alles wat hij in zichzelf is. Hij is God de schepper en onderhouder. Hij is mens geworden om als zodanig het probleem van de zonde op te lossen. En hij is gaan zitten na zijn dood en opstanding, gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. En nu wil ik met grote nadruk zeggen, omdat zoveel christenen dat over het hoofd zien, dat hij daar is gezeten als mens. Hij is God de Zoon en blijft dat tot in eeuwigheid, maar evenzeer vanaf zijn vleeswording is hij mens en blijft dat tot in eeuwigheid. Te veel christenen denken dat de Heer Jezus tijdelijk mens is geweest hier op aarde en dat dat vandaag verder geen rol meer speelt. Terwijl we weten dat als de Heer Jezus terugkomt, hij terugkomt als de Zoon des mensen. Als de mens bij uitstek betekent dat. Hij is daar in de hemel, zoals Kolossen 2 vers 9 zegt, zodanig als het daar beschreven wordt, de volheid van de Godheid woont, tegenwoordige tijd, woont in hem lichamelijk. Hij is daar in zijn opstandingslichaam in de hemel aan de rechterhand van God. In het Jodendom kwamen engelen neer uit de hemel om aan Israël de wet te geven. En zij verschenen ook op andere momenten om Gods boodschappen aan Israël te geven. Maar hier hebben wij te maken met een mens die van deze aarde is opgestegen naar de hemel. God de Zoon is mens geworden hier op aarde door de reiniging van de zonde tot stand te brengen. En hij is opgestegen naar de hemel boven de engelen. Als je hem alleen maar ziet in zijn goddelijke waardigheid is dat niets bijzonders. Dat hij als God boven de engelen staat, dat spreekt vanzelf. Hij is de schepper ook van de engelen. Maar waar het de schrijver om gaat is dat er een mens in de hemel is. Een mens in de troon van God, aan Gods rechterzijde. Die als zodanig, als die mens die op aarde is gekomen, die het werk volbracht heeft en is teruggekeerd tot de Vader, die als mens boven alle engelen staat. Dat is waar het hier om gaat. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam gegeven die boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van hen die in de hemel en die op de aarde, die onder de aarde zijn. Filippenzen 2. Hij heeft een naam boven alle engelen. Niet alleen maar omdat hij God de Zoon is, maar zeer nadrukkelijk omdat hij de verheerlijkte mens aan Gods rechterhand is. Daarom zal hij als mens, als de Zoon des mensen terugkeren met de wolken des hemels en al die myriaden engelen zullen hem als dienstknechten gewillig volgen. Hij komt terug met zijn engelen zoals we ettelijke malen lezen in het Nieuwe Testament. Een zevenvoudige heerlijkheid. En dan zie je hoe de schrijver in die volgende vers, in het tweede deel van hoofdstuk 1, in vers 5 tot 14, vooral dat laatste punt uitwerkt. Jezus meer geworden, hoger, verhevener, beter dan de engelen, als hij uitnemender naam geërfd heeft dan zij. Dat wil zeggen, in de naam die hij nu heeft, en die ons niet wordt meegedeeld, die ook in Filippenzen 2, dat ik net citeerde, niet wordt meegedeeld, want die nieuwe naam wordt onderscheiden daar van de naam Jezus, die hij op aarde droeg. Die nieuwe naam die hij heeft, die drukt ook zijn heerlijkheid uit. De heerlijkheid verheven boven die van de engelen. En dan gaat de schrijver dat uitwerken. In zekere zin worden engelen natuurlijk ook zonen Gods genoemd. Denk maar aan het boek Job met name, de eerste twee hoofdstukken. En ook later nog eens een keer in Job 38. En misschien ook in Genesis 6, dat hangt er vanaf hoe je dat daar uitlegt. Een paar keer worden engelen zonen Gods genoemd. Maar er is geen voorbeeld waarin God tegen één enkele engel zo spreekt. Ik zal hem tot een vader zijn en ik zal hem tot een zoon zijn. Zoals het hier geciteerd wordt uit 2 Samuel 7, daar zegt de Heere God het van Salomo. Maar eerst wordt er nog geciteerd uit Psalm 2. U bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Nou is het bijzondere als je die psalmen nagaat, Psalm 2 in dit geval, dan is dat eigenlijk wat we noemen een inhuldigingspsalm. Je kunt je voorstellen dat elke koning uit het huis van David dit te horen heeft gekregen. Bij zijn troonsbestijging citeerden de priesters deze psalm en daarin klonken ook die woorden door. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En natuurlijk in de toepassing kun je het ook op elke koning uit het huis van David toepassen. En verwekt betekent dan figuurlijk, ik heb u doen opstaan als koning. Ik heb u tot het koningschap geroepen. En omdat ik dat gedaan heb, adopteer ik jou als zoon. Dat blijkt ook uit het volgende vers dat ik net al noemde. Dat is een citaat uit 2 Samuel 7, waar God aan David laat weten dat David een zoon zou krijgen. Dus de zoon van David, en dan al zodanig al een heenwijzing naar de Messias. De Messias is de zoon van David bij uitstek. Wel, Salomo was die zoon van David. En God zegt van Salomo, ik zal hem tot een vader en hij zal mij tot een zoon zijn. Een heel unieke belofte in het Oude Testament. En nu maken deze citaten duidelijk dat je toch Psalm 2 uiteindelijk nooit zult begrijpen als je het alleen maar toepast op een willekeurige zoon uit het huis van David die koning werd. Want pas in de persoon van de Heer Jezus worden die woorden letterlijk vervuld. Hij is de zoon van God en door God verwekt uit de maagd Maria. Hij is degene die zoon van God is en van wie God de Vader is. Bij Salomo was dat maar alleen bij wijze van toepassing te zeggen. Zulke woorden, maakt de schrijver duidelijk, krijgen pas hun diepe zin als je ze betrekt op de Messias, op de Heer Jezus. Nou moet ik daar wel bij vertellen dat je de uitdrukking zoon van God op verschillende manieren kunt opvatten. Hier staat, u bent mijn zoon door verwekking, zoals dat gezegd wordt in Lucas 1 door de engel tot Maria. Daarom zal dat heilige dat uit u geboren zal worden, zoon van God genoemd worden. Want staat er vlak tevoren, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Dat wil zeggen, door de Heilige Geest is het kind Jezus in haar verwekt en daarom, omdat hij door de Heilige Geest verwekt is, zal hij zoon van God genoemd worden. Daar is de Heer Jezus zoon van God door verwekking. Als mens is hij zoon van God doordat de Heilige Geest hem verwekt heeft uit Maria. Dat is maar één betekenis van de uitdrukking zoon van God. Want hij is natuurlijk in een hogere zin zoon van alle eeuwigheid af. Dat is een beetje lastig misschien, maar we moeten dat even onderscheiden. Hij is natuurlijk ook de zoon die bij de Vader was voor alle eeuwen. Hij spreekt daarover in Johannes 17 in het hoge priesterlijk gebed. Waar hij spreekt over de liefde die de Vader toen voor hem had. Over de heerlijkheid die hij toen bezat. Daar spreekt hij eigenlijk helemaal niet als hoge priester. Hij spreekt daar als zoon tot de Vader. Dat is een veel hogere hoedanigheid. Maar ook in deze zin is het al waar. Zoals het hier uit Psalm 2 geciteerd wordt. Hij is door de Heilige Geest verwekt uit de maagd Maria en alleen al daarop, grond daarvan, heeft hij recht op die titel Zoon van God. En is dat een titel die geen enkel ander mens in het Oude Testament ooit zou hebben verdiend, want niemand is op die wijze zo in het Oude Testament uit een vrouw verwekt door de Heilige Geest. Hij is daarin absoluut uniek. Maar zoals gezegd, je zou dus kunnen zeggen, oké, als je alleen maar Lucas 1 had, en als je alleen maar Psalm 2 had en 2 Samuel 7, dat zijn nou die drie schriftplaatsen die ik tot nu toe met u heb overdacht, dan zou je kunnen denken, ja, Jezus is wel de zoon van God, omdat hij op een heel bijzondere wijze geboren is en op een heel bijzondere wijze door God is geroepen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij gelijk is aan God, dat de zoon even hoog verheven is als de Vader. Daarom zie je dat de schrijver nog andere citaten uit het Oude Testament geeft. En als je goed kijkt, dan zie je dat elk citaat als het ware een nieuwe heerlijkheid aan de vorige heerlijkheden van Christus toevoegt. Er zit een opklimming in. Hij is niet alleen maar zoon van God, doordat hij als mens is verwekt. Hij wordt ook straks zoon van God genoemd als hij terugkeert in de wereld. Dat is nog wel even wat anders dan als kind geboren te worden. Dat zal wat zijn als hij straks bij de wederkomst, ik denk dat dat het is wat hier bedoeld wordt als er staat wanneer hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, dan staat er laten alle engelen van God hem aanbidden. Dat geeft al aan, zoals dat ook bij zijn geboorte was trouwens, maar zeker ook straks bij zijn wederkomst, dat alle engelen hem onderworpen zijn. En dat hij dus ook dan de grootste is. Hij was het bij zijn verheerlijking. Hij was het al bij zijn geboorte. En hij zal het zijn bij zijn wederkomst. Hij is, ik herhaal het nog eens, hij is dus niet alleen maar groter dan de engelen gewoon omdat hij hun schepper is, dat spreekt vanzelf. Maar hij is ook groter dan de engelen als mens. Pas in hoofdstuk 2 staat er dat hij een weinig minder dan de engelen geworden is vanwege het lijden des doods. Toen begaf hij zich in een domein waar engelen niet in kunnen intreden, in het domein van de dood. Dat is een andere zaak. Maar door zijn geboorte is hij hoger dan de engelen, want tot niemand van de engelen heeft God zo gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Bij zijn hemelvaart is hij hoger dan de engelen, want hij wordt daar hoog boven de engelen geplaatst. Boven tronen, heerschappijen en machten en krachten, zegt Efeze 1. En als hij straks wederkomt, dan zal hij komen met myriaden van engelen, zei ik al, en die zullen allen zich voor hem neerbuigen en hem huldigen. Toen Mozes van de berg neerdaalde, kun je je voorstellen dat Mozes zelf zich neerboog voor engelen. Want van hen had hij de wet ontvangen. Er was geen sprake van dat Mozes boven de engelen stond. Maar als de Heer Jezus straks op de berg neerdaalt en van die berg neerdaalt tot Jeruzalem, dan zullen alle engelen Gods hem aanbidden. Wie is toch deze, zoals de mensen zeggen in de evangelie? Dat zelfs de engelen hem gehoorzamen. En van de engelen zegt hij wel, die zijn engelen tot geesten maakt en zijn dienaars tot een vuurvlam. De kern daarvan is dat het eigen is aan engelen dat zij dienaren zijn. Engelen worden ook wel zonen van God genoemd, dat betekent zoveel als leden van de goddelijke, de hemelse hofhouding. Heeft eigenlijk geen betekenis van afstamming. Maar engelen zijn in de eerste plaats dienaren. Engelen in het huis van God moet je je daar niet voorstellen als zonen van de Vader. In dat opzicht mag die uitdrukking zonen Gods je niet misleiden. Dat hangt samen met het Hebreeuwse taaleigen. Ze hebben niet de relatie van God als Vader. Ze spreken hem niet als Vader aan. Dat zou niet in hun hoofd opkomen. Ze zijn dienaren. Als je het huis van God binnenkomt, dan vind je de engelen daar als dienstknechten. Niet als zonen, die in relatie staan tot de Vader. Maar de Heer Jezus is zoon van de Vader, en trouwens wij ook, wij zijn hier zijn metgezellen. Ook wij zijn nu zonen van God geworden. Vele zonen zijn op weg naar de heerlijkheid, zegt Hebreeën 2 vers 10, dat zijn wij. Dat zijn niet engelen, dat zijn wij. Zeker in een andere zin kun je zeggen, wij zijn ook weer dienaren, wij dienen God. Maar we dienen God niet in de zin van een slaaf, dat beeld wordt ook gebruikt, maar het gaat er nu om dat wij God dienen zoals een zoon zijn vader dient. Dat is primair de relatie tussen gelovigen en de Vader. Daar wordt hier dat contrast gemaakt. Engelen zijn uiteindelijk toch dienaren. In het laatste vers van dit hoofdstuk staat het nog weer eens uitdrukkelijk, zijn zij niet allen dienende geesten die tot dienst uitgezonden worden ter wille van hen die de behoudenis zullen beërven. Dus daar zie je zelfs dat ze dienstbaar zijn, niet alleen aan Christus, maar zelfs aan ons. Wij zullen uiteindelijk de behoudenis beërven. Aan het einde van onze aardse loopbaan, dat wil zeggen van onze woestijnreis, dat hopen we te zijner tijd in Hebreeën 3 en 4 te zien, aan het einde van onze woestijnreis gaan wij het beloofde land binnen. En engelen treden daarbij op als dienaars, ter wille van ons. Zij zijn er om ons daarbij te helpen. En daarmee wordt aangegeven dat ze dus niet boven ons staan, maar dat ze ons bedienen. Namens God natuurlijk. Maar als dat al voor ons geldt, des te meer geldt het voor de Heer Jezus. Zij slechts dienaren. Hij de Zoon. Ik zei net al, er zijn heel wat mensen ook vandaag, dat zei ik nog niet zo, maar dat zeg ik er nu nog bij. Heel wat mensen vandaag die best de Heer Jezus de titel Zoon van God willen gunnen. Maar dan alleen maar als een soort eretitel. God staat het vrij om iedereen zijn zoon te noemen. Hij heeft het met Salomo gedaan, heeft het met Jezus ook gedaan. Toen Jezus gedoopt werd in de Jordaan, redeneren ze dan, heeft God hem tot die bijzondere waardigheid verheven. En als je goed luistert naar die mensen, dan gunnen ze Jezus die titel wel, maar ze zullen op geen enkele wijze accepteren dat hij al de zoon van eeuwigheid is, de zoon van de Vader die mens geworden is. Zoon van God is dan bij hen ook niet meer dan een titel. En als je zou vragen aan ze, ja maar Jezus is Zoon van God, is hij nou ook God zelf, God de Zoon, dan zouden ze verontwaardigd zeggen van nee, hoe kom je daar nou toch bij? Dus als iemand zegt Jezus is de Zoon van God, dan betekent dat nog niet zoveel. Dan moet je goed opletten wat hij bedoelt. Misschien bedoelt hij niet meer dan een soort eretitel. Vandaar dat Psalm 2 niet voldoende is om geciteerd te worden. Want dan zou je nog kunnen denken, oké, maar elke zoon uit het huis van David werd ook Zoon van God genoemd. Maar nu moet u eens kijken naar Psalm 45. Dat is spectaculair. En dat was zelfs voor de Joodse uitleggers van die psalm al een puzzel. Want het is wel volstrekt uniek om te zien hoe de Messias daar aangeduid wordt met de titel God. Het gebeurt 2 keer, misschien 3 keer, hangt er vanaf hoe je vertaalt. Het begint met, ik lees het nu weer zoals het hier in Hebreeën 1 staat. Uw troon, o God, maar u kunt het vinden in vers 7 en 8 van Psalm 45. Uw troon, o God, is tot in alle eeuwigheid en de scepter van de rechtmatigheid is de scepter van uw koningschap. Nou zou je, als je niet verder leest dan dit, kunnen denken dat gaat gewoon over de troon van God in de hemel. Gaat helemaal niet over Jezus, heeft niks met hem te maken. Dit is gewoon de troon van God in de hemel. Maar lees door. U hebt gerechtigheid lief gehad en wetteloosheid gehaat. En nu komt het verrassende. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie boven uw medegezellen. Dan hier wordt tot God gezegd, uw troon, o God, is dat en dat. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd. Hier wordt gezegd, God, uw God heeft u gezalfd. Je kunt het zelfs 3 keer lezen, want je kunt ook nog vertalen, daarom heeft, o God, uw God, u gezalfd, zoals het hier en daar staat in Psalm 45. Maar of het nou 2 of 3 keer is, het merkwaardige blijft. God heeft God gezalfd. Dat staat. Laat het nog maar eens op u inwerken en lees het nog maar eens een keer. God, uw troon, o God, wordt er gezegd, is heel bijzonder, want u bent heel bijzonder. U hebt gerechtigheid lief gehad en wetteloosheid gehad. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezel. Nou zeg ik, als u nou alleen vers 8 had, of wat dan hier vers 9 is, maar vers 8 in Psalm 45, en je vergeet het vorige vers, dan zou je helemaal geen probleem hebben met het vers. Dat is het merkwaardige. Heb je alleen vers 7, dan denk je dat gaat gewoon over de troon van God in de hemel. Heeft met Jezus niks te maken, met de Messias niks te maken. Heb je alleen vers 8, heb je ook geen probleem. Want dan betekent het, u bent de Messias, God heeft u gezalfd, Messias komt immers van zalven. Het Hebreeuwse woord Mashiach, dat verbasterd is tot Messias, dat komt van een werkwoord dat zalven betekent. Dus gezalfd, daarin vindt u datzelfde grondwoord. Hier gaat het over de Messias. God, uw God, wordt tot de Messias gezegd, heeft u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen. Dus de Messias is hier het middelpunt van een heel gezelschap. Geen enkel probleem, als je vers 8 alleen bekijkt. Hier wordt tot de Messias gezegd, God heeft u gezalfd. Maar neem je die 2 versen samen, dan ontstaat er een wonderbaarlijk raadsel. Want je denkt, over wie gaat het hier nou? God heeft hem gezalfd, maar die hem, dat is dezelfde die in vers 8 genoemd wordt, vers 8 hier in Hebreeën 1. Uw troon, o God. Ik heb daar wel eens uit nieuwsgierigheid naar Joodse uitleggers gekeken, maar die komen daar natuurlijk nooit uit, dat kan ook niet. Want dit is nou typisch iets wat alleen in het licht van het Nieuwe Testament is te begrijpen. Komt wel vaker voor in het Oude Testament hoor. Bij het oordeel dat over Sodom en Gomorra komt, lezen wij dat de Heere vuur en zwavel deed neerdalen van de Heere uit de hemel. Het is niet zo spectaculair als hier, maar dan heb je eigenlijk diezelfde constructie. Het laat ons zien dat er in God een, ik zeg het dan maar zo, een zekere meervoudigheid aanwezig is, die je ook al vindt als er staat, laat ons mensen maken. Of in Jesaja 6, wie zullen wij zenden? Wie zal voor ons uitgaan? En die meervoudigheid, die verstaan wij in het licht van het Nieuwe Testament als Vader, Zoon en Heilige Geest. En wij verstaan met de oude kerk dat de Zoon evenzeer God is als de Vader. En dat dus de Zoon kan worden aangesproken als O God. En dat tot de Zoon gezegd kan worden, daarom heeft God, uw God, u gezalfd. Want hij is waarachtig mens en als zodanig heeft God hem gezalfd boven zijn medegezellen. Maar die mens, Jezus Christus, is tegelijkertijd dezelfde als God de Zoon. Vere Deus, vere homo, zoals de oude kerk het zei. Waarachtig God, waarachtig mens. Hier heb je zoiets dat in het Jodendom als een groot mysterie lag. En dat in het licht van het Nieuwe Testament ineens duidelijk wordt. Niet zo duidelijk dat wij nu ineens snappen hoe de drie eenigheid in elkaar zit. Dat blijft voor ons ook een mysterie. Maar we begrijpen in elk geval waar dit vers het over heeft. De Heer Jezus wordt hier regelrecht als God aangesproken. En dat gebeurt meer. Er zijn al heel wat theologen die vinden dat je dat eigenlijk niet kan doen. Hij is de Zoon van God. Die hebben al bezwaar, ook onder de orthodoxie. Die hebben al bezwaar als je zegt God de Zoon. Maar Paulus zegt in Romeinen 9, hij is God te prijzen tot in eeuwigheid. Hij zegt in Titus 2 van de Heer Jezus, deze is de gelukzalige hoop en verschijning van onze grote God en Heiland Jezus Christus. Het is merkwaardig in de Nieuwe Wereldvertaling van de Jehovah's Getuigen om al die teksten op te slaan en te zien hoe ze daar weggepoetst zijn. Net zo lang geretoucheerd totdat er niet meer staat wat er staat. Maar het staat er in het slot van 1 Johannes 5 van de Heer Jezus. Wij zijn zijn Zoon in de waarachtige. Deze is de waarachtige God in het eeuwige leven. Wordt daar van Christus gezegd. Deze is de waarachtige God in het eeuwige leven. En het eerste voorbeeld vind je in Psalm 45. Uw troon, o God, wordt tot de Messias gezegd. Uw troon, o God. U kunt zeggen, nou vooruit. Zover wil ik nog wel met je meegaan. Hij is de Zoon van God. Hij is in zekere zin goddelijk. U krijgt het al moeilijk door de keel misschien om te zeggen hij is God. Maar u wilt nog wel het woord goddelijk op hem toepassen. Per slot van rekening, zelfs als je tenminste zo uitleggen wil. Van de rechters in Israël wordt in Psalm 82 gezegd, gij zijt goden. Ik denk niet eens dat dat klopt, maar laat maar even zitten. Dat zeggen in ieder geval deze mensen. Dus in zekere zin goed, Jezus is afkomstig uit de goddelijke wereld. Maar je mag nooit zeggen dat hij Yahweh is. Dat is de naam van God die hij zichzelf geeft in het Oude Testament. En die in navolging van de Joden en vervolgens van Maarten Luther in de Statenvertaling en vervolgens in alle Nederlandse vertalingen is weer, nou bijna allemaal, is weergegeven als Heere. Dat is natuurlijk helemaal geen naam, al wordt dat vaak beweerd. Het is een titel die een naam moet vervangen. Heere is geen naam. Ik zeg dat maar even tegen al diegenen die er ruzie over maken of het met twee of met drie of met vier e's geschreven moet worden. En als één sterk argument zeggen ze dan altijd, dat is omdat het een naam is en die mag je niet veranderen. Maar het is geen naam, het is een titel. Het is een titel die een naam vervangen heeft. Het is zelfs niet eens een vertaling van die naam. Want Yahweh is afgeleid van het werkwoord voor zijn. Het betekent zoveel als ik ben die ik ben. Of de zijnde. En het woord Heere heeft daar helemaal niets mee te maken. Het woord Heere is er terechtgekomen vanwege de eerbied van de Joden die de naam van God niet in de mond wilden nemen. Ik kan het wel begrijpen, mij kost het ook altijd enige moeite. Zozeer ben ik wel door het Jodendom gevormd om de naam Yahweh uit te spreken. Zij zullen dat nooit en ten nimmer doen. En daarom hebben ze die naam vervangen door de naam Adonai. En dat is in het Nederlands Heer. Dus het is helemaal geen naam, het is een titel. Die we gebruiken om de naam niet te hoeven te gebruiken. Maar de naam is Yahweh. Kun je zeggen dat de Heer Jezus Yahweh is? Nog eens uit Jesaja 6. Ik zag de Heere, dat is Yahweh, zitten op een hoge en verheven troon. En zijn zomen vulden de tempel en het huis was vervuld van rook. Toen zei ik, wee mij, want ik verga, want ik ben een man onrein van lippen en ik woon te midden van een onrein volk. En daartussendoor hebben de serafs gezegd, heilig, heilig, heilig is Yahweh Tsebaot. De Heere der heerscharen, Yahweh der legerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Daar gaat het over Yahweh. En toch zegt Johannes, nogmaals ik citeer het, toch zegt Johannes, toen Jesaja dat zag, toen zag hij de heerlijkheid van Christus.
En dat maakt de schrijver duidelijk met een citaat uit Psalm 102. Nou is het probleem, want anders zou u denken dat ik de Statenvertaling verwijt maak dat ze het woord Heer hebben ingevoerd. Het probleem is dat de Griekse vertaling van het Oude Testament dat ook al deed, al lang voordat de Heer Jezus geboren was. En zo wordt het ook heel vaak overgenomen, want u vindt die naam Yahweh nergens in het Nieuwe Testament. Altijd wordt die naam vervangen door het woord Heer. En zo is het hier ook. U, Heer, hebt in het begin van de aardige grondvest, het is het bekende citaat uit Psalm 102. En de hemelen zijn het werk van uw handen, zij zullen vergaan, maar u blijft. Zij zullen alle als een kleed verouderen en als een mantel zult u ze samenrollen. En als een kleed zullen zij veranderd worden, maar u bent dezelfde. En uw jaren zullen niet ophouden. Nou, ik heb dat nog geen één keer gedaan, maar nu vind ik het toch wel even belangrijk om met u naar Psalm 102 te gaan. Het is misschien vanavond wat moeilijk, maar dan moet u de schrijver van de Hebreeënbrief maar kwalijk nemen. Maar u moet wel bedenken dat deze dingen uiterst fundamenteel zijn. Wij spreken zo vaak niet over die moeilijke dingen, alsof het christendom niets anders is dan een hoeveelheid hapklare brokken. Wij doen dat door geen vertalingen meer aan onze kinderen te geven. Laat staan ze Hebreeuws en Grieks te leren. Maar geef dan tenminste nog een vertaling. Maar in plaats daarvan geven wij parafrases aan onze kinderen. Zoals Groot Nieuws en Het Boek. Het wordt steeds erger. Daarmee wordt de verwijdering naar de Bijbel steeds groter. Want dat zijn kinderbijbels voor grote mensen. Het zijn uitleggingen van de Bijbel. Het is niet de Bijbeltekst zelf. En daarom is het zo belangrijk dat wij teruggaan naar deze fundamentele beginselen. En niet meedoen met de geest van de tijd door alleen maar makkelijk verteerbare kost tot ons te nemen, waardoor de grondslagen van het christendom ons niet meer vertrouwd zijn. Goed, gaat u met mij mee naar Psalm 102, want daar gebeurt iets zeer merkwaardigs. Of beter gezegd, het merkwaardige gebeurt in Hebreeën 1. En het is zo leerzaam om dat te zien. In Psalm 102 wordt een groot onderscheid gemaakt tussen de Heere, Yahweh, aan de ene kant, schepper en onderhouder van alle dingen, en aan de andere kant een persoon die wordt aangeduid als een ellendige. Vers 1 zegt: een ellendige wanneer hij bezwijkt en voor de Heere zijn klacht uitstort. Als je die psalm op je laat inwerken, is het heel duidelijk wie die ellendige is. Het is een messiaanse psalm. Een psalm over de Messias. Hij is die ellendige. Die psalm tekent hem in zijn lijden, in zijn sterven. Met prachtige bewoordingen. Die psalmist, die ellendeling, zoals het hier genoemd wordt, die ellendige, is er heel slecht aan toe. Maar hij bidt voor zichzelf, hij bidt ook voor Gods volk als geheel. En hij richt zijn gebed tot de Heere in de hemel. En dan zegt hij tenslotte, in vers 24, daar ziet u heel duidelijk de messiaanse betekenis van deze psalm. Psalm 102, vers 24. Hij heeft op de weg mijn kracht gebroken, mijn dagen verkort. Ik zeg: mijn God, neem mij niet weg op de helft mijner dagen. Gij wiens jaren duren door alle geslachten heen. Hier bidt de Messias. Het is letterlijk gebeurd met de Heer Jezus. Hij was 34 jaar, misschien iets ouder. Maar hij is op de helft van een normale mensenleeftijd van 70, 80, zoals Psalm 90 dat zegt, weggenomen. Zijn klacht is in dit opzicht niet verhoord. Maar hij spreekt tot God in de hemel. Diegene die onveranderlijk is, die alles geschapen heeft, zegt vers 26. En dat geschapene dat vergaat, dat is onderworpen aan een vervalsproces, maar de Heere zelf houdt stand. Gij blijft dezelfde. De Messias zegt: ik moet helaas omkomen. Maar de Heere blijft hetzelfde. Nou, tot dusver, denk ik, is het niet zo moeilijk. Maar nou het mirakel, als ik dat woord eens mag gebruiken. Weet u wat er nou gebeurt in Hebreeën 1? Als ik Psalm 102 zou citeren, en dat zou betrekken op de Heer Jezus, dan zou ik die versen citeren die betrekking hebben op die ellendeling. Op die ellendige. Ellendeling betekent wat anders. Op die ellendige. Maar dat doet Hebreeën 1 niet. De brief citeert die woorden die in Psalm 102 op de Heere betrekking hebben. Het zijn zelfs woorden uit het gebed van deze ellendige. die tot de Heere zegt, gij hebt voormaals de aarde gegrondvest. En wat gebeurt er in Hebreeën 1? Daar worden die woorden in de mond van God gelegd en God spreekt die woorden tot de Messias. De rollen zijn helemaal omgedraaid. Als uw hoofd duizelt en u snapt het niet, dan gaat u thuis het nog net zo lang nalezen, Psalm 102 en Hebreeën 1, totdat het kwartje, hebben we dat nog? Totdat het kwartje valt en dan ziet u het. Niet wat op die ellendige betrekking heeft, maar wat op de Heere God betrekking heeft, wordt in Hebreeën 1 toegepast op de persoon van de Heer Jezus. Kijk, de Pieter Peuteraars die zeggen, ja zie je wel, die Hebreeën die schrijven, die maakten maar een potje van. Die past de schrift willekeurig toe. Maar de werkelijkheid is natuurlijk veel rijker en dieper. Want de Heer Jezus is beide. Dat maakt Hebreeën 1 duidelijk. Hij is én die machtige Heer die alles geschapen heeft, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, die daar triomfeert in de troon in de hemel en straks zal wederkomen. En hij is ook die ellendige die hier op aarde zijn smeekbeden tot God gericht heeft. En die als mens gezegd heeft, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En die als God tegelijkertijd alle dingen droeg. En zoals iemand het eens heeft uitgedrukt, die het hout en de spijkers de kracht moest geven om hem te kunnen dragen. Zoals hij in de wieg lag als een hulpeloos kind, zegt het kerstlied, terwijl hij als de God die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, Maria de kracht moest geven om hem te voeden en te verzorgen. Daar staat je verstand bij stil. Maar Hebreeën 1 maakt ons duidelijk. De Heer Jezus is niet alleen te zoeken in die ellendige daar in Psalm 102. Maar evenzeer in de Heere die onveranderlijk is. Zoals Hebreeën 13 het zegt. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Dat zijn woorden die in het Oude Testament van de Heere God gezegd worden. Want Hij is de Heere, Yahweh van het Oude Testament. Dat is het bijzondere wat we hier in Hebreeën 1 vinden. Hoe is de Heer Jezus in die positie gekomen? Hij is inderdaad de ellendige van Psalm 102. Maar hij is ook opgestaan. En hij is verheerlijkt aan Gods rechterhand. En dan vinden we tenslotte dat citaat uit Psalm 110. Het meest geciteerde vers uit het Oude Testament. Het meest geciteerd in het Nieuwe Testament. Tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden stel tot een voetbank voor uw voeten. Dat is het eerste vers van Psalm 110. En dat is natuurlijk daarom zo belangrijk, dat vers. En dat komt ook maar één keer voor in het Oude Testament. En daarom wordt het ook zo vaak geciteerd. En het nieuwe, als het nodig is om duidelijk te maken wat er van de Heer Jezus geworden is. Hij is opgevaren in de hoge en hij heeft zich gezet aan Gods rechterhand op diens eigen uitnodiging. God zegt, zet u aan mijn rechterhand. Tussen twee haakjes, je moet hier nauwkeurig lezen. Want in vers 3 van Hebreeën 1 staat, hij is gaan zitten aan Gods rechterhand. Even zo'n klein verschilletje. Het gaat er maar steeds om of je naar de Heer Jezus kijkt als God of als mens. Als mens is hij opgewekt uit de doden. Als God is hij opgestaan uit de doden. Ziet u het verschil? Als mens is hij ten hemel opgenomen. Opgenomen in heerlijkheid, zegt 1 Timotheüs 3. Als God is hij opgevaren in de hoge. Als mens heeft God hem gezet aan zijn rechterhand. Als God is hij gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Als mens is hij altijd de afhankelijke, nederige zoon van de Vader. Als God is hij altijd degene die zelf het initiatief neemt, zoals het Paaslied zegt. Hij rees uit het graf in eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. Maar het is evenzeer waar wat Romeinen 6 vers 4 zegt, dat hij uit het graf opgewekt werd door de heerlijkheid van de Vader. Het is maar net hoe je het bekijkt. In dit ene hoofdstuk vinden wij het wonder van de persoon van Christus, God en mens in één persoon, en het wonder van de drie eenheid, ook al wordt over de Heilige Geest dan niet gesproken, maar het wonder dat Vader, Zoon en Geest één zijn, één God. En die God heeft een naam. En die naam is Yahweh, weergegeven in onze Bijbels als Heer, in het Oude en in het Nieuwe Testament. En de Zoon van God is evenzeer Yahweh als de Vader dat is en de Heilige Geest dat is. Je hoeft alleen maar hem te zien en te kennen en te aanvaarden. En dan zou je wel eens van een hoop dwaasheden bevrijd kunnen worden. De dwaasheid bijvoorbeeld om terug te vallen in het jodendom en daarmee alles kwijt te raken. Dat was het gevaar hier. Bij u is het een ander gevaar misschien. Het gevaar om het christendom te reduceren tot een systeem en de persoon waar het allemaal om draait uit het oog te verliezen. Een systeem van regels en wetten en geboden, van kerkordeningen en weet ik het allemaal meer. Een systeem van frazen en niet langer van een persoon. Christendom is niets anders dan een persoon. Hem dienen wij, hem vereren wij. Voor hem buigen wij ons neer zoals die engelen dat hier doen in dit hoofdstuk. Daar draait het om. Wie Christus loslaat, heeft niets meer. De schrijver grijpt zich vertwijfeld naar het hoofd in Hebreeën 6 en in Hebreeën 10 en zegt, als jullie Christus loslaten, ik heb geen reserve-evangelie ergens achter de hand waar je dan nog gebruik van kan maken. Dan ben je alles kwijt. Wie Christus loslaat, heeft niets meer. Wie Christus heeft, heeft alles. Het is ons gebed dat de lezing van de Hebreeënbrief ons ook mag bevestigen en versterken in het bewustzijn dat wie hem heeft, alles heeft. Opdat hij ook heel praktisch alles voor ons is, voor ons hart en voor ons leven en voor onze toekomst. God zegene zijn woorden.